Ik wil graag nog kort met u de twee versen lezen die we al genoemd hebben in Romeinen hoofdstuk 14, tweede gedeelte. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En 2 Korinthe 5 vers 10. Want we allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Het belangrijkste is in uw leven de persoonlijke gemeenschap die u heeft met de Heer Jezus Christus. Ik spreek hier tot hen die opnieuw geboren zijn door geloof in het bloed van Gods Zoon. De Bijbel zegt, zoals de mens gezet is, één keer te sterven, daarna het oordeel. Ik geloof als bijbelgelovige dat iemand die eens gered is, voor eeuwig gered is. Mensen zeggen dan soms, ja, dan kun je leven zoals jij wilt. En doen wat je wil doen. Maar dat klopt niet, want iemand die gered is, is dankbaar dat zijn ziel van Gods toorn en de hel gered is. En zal op grond daarvan dankbaarheid willen tonen om juist door de genade van de Heer iets voor hem te kunnen doen. Veel groepen, vooral de wat meer pinkster charismatisch ingestelde groepen, die leren dat je redding kan verliezen. Maar mijn vraag is altijd, waarom zou je een voorganger, een dominee betalen in je gemeente als hij niet eens zelf weet waar hij naartoe gaat als hij sterft? Zoals de paus tegenwoordig, die heeft er ook geen idee van. En elke paus die sterft, dan moeten de bijna een miljard gelovigen nog een verbidden dat hij niet te lang in het vragenvuur zal verblijven. Wat even belangrijk is, dat ik nog wel aanvalstip, is in Romeinen hoofdstuk 14, dat de nieuwe Bijbels de rechterstoel van Christus hebben veranderd in de rechterstoel van God. En dat heenwijst dan naar het oordeel voor de grote witte troon in Openbaring 20, en dat is niet het geval. Dit is een oordeel dat plaatsvindt in de hemel, na de opname van de gemeente, voor christenen. En het gaat niet over hun ziel, maar het gaat erom in hoeverre hun leven als christen, nadat ze het geloof gekomen zijn, in overeenstemming is met Gods wil en of ze werken gedaan hebben in overeenstemming met hun geloof. En dat is heel belangrijk voor een kind van God. Het oordeel voor de grote troon, in Openbaring 20, dat zijn geen kinderen van God daar die gericht worden. Dat zijn allemaal ongelovigen of mensen die uit een andere tijd komen als de gemeentetijd. Ik wil iets met u lezen uit het boek 1 Korinthe, waarin ditzelfde gericht voor een het oordeel voor een christen besproken wordt, namelijk in 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 11 tot en met 15. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, een iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, toch al zo als door vuur. Nu is het de standaard tekst die de kerk van Rome gebruikt om het varenvuur te onderbouwen. Maar als u goed kijkt, heeft het niks te doen met iemands ziel. Vier keer wordt het woord werk genoemd. Werk van een christen, wat hij gedaan heeft nadat hij tot geloof gekomen is in Jezus Christus. En er wordt dan onder andere de volgende materialen genoemd. In vers 12 hout. Hooi, dat is dode boom, dood gras. En stoppelen, gesneden gras. En dat zijn dode werken. Dat zijn werken die u voor uzelf gedaan heeft. En het belangrijke is hier dat de Heer de motivatie van een mens beproeft. Hij zegt aan het einde van vers 13, hoedanig eens iegelijks werk is. Het waarom en de kwaliteit van het werk wordt hier beproefd. En de Bijbel zegt als juiste motivatie in 2 Korinthe 5 vers 14, de liefde Christus zal ons moeten dringen. Hij heeft alles wel gedaan. De vraag is al dus, wat heeft u gedaan voor Jezus Christus met de juiste motivatie, wat u alleen maar ellende en problemen heeft gegeven? Dat is iets wat voor God kostbaar is. Wel, we zien, er zijn een ander soort van werken die ook voor God belangrijk zijn, in vers 12, goud, zilver en kostelijke stenen. Als die door het vuur gaan, blijven die, dat ze door het vuur gegaan zijn, dezelfde waarde houden. Goud staat voor de godheid, voor aanbidding en gebed tot Jezus Christus. Zilver is de prijs van de verlossing. Het heeft van doen met het getuigen van het evangelie, waardoor mensen tot erkennis de waarheid komen en zielig gewonnen worden. En dan hebben we uiteindelijk nog de kostelijke stenen. Dat zijn zielen die gered zijn door Jezus Christus en nu in een geestelijk gebouw geplaatst worden. De Heer geeft vaak dingen die voor ons zichtbaar, begrijpelijk zijn, om daar een geestelijke betekenis aan te geven. Bijvoorbeeld in een zijwegje hier, in 2 Petrus hoofdstuk 2, vers 22, lezen we: hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt, de hond is wedergekeerd tot zijn uitbraaksel en de gewassen zeugt op de wenteling in het slijk. Nou, als u wil weten hoe een ongeredde man zich gedraagt uit Gods perspectief, moet u eens kijken hoe een hond zich gedraagt. Dat toont aan hoe in Gods ogen een ongeredde man zich gedraagt. En als u als ongeredde vrouw hier zit en het wil weten wat God van u denkt, dan moet u de referenties nakijken van een zeug in de schrift. En dat is een beeld van een ongeredde vrouw in de schrift. Die kostbare stenen, dat zijn stenen waarmee de Heer zijn gemeente als geredde mensen wil gaan bouwen. In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 5 lezen we: zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Met andere woorden, als u gered bent, dan zult u als levende steen in de plaats moeten ingebouwd worden dat de Heer u kan gebruiken tot zijn eer in een gemeente. En de vraag is dan, welke gemeente wil de Heer dat u naartoe gaat? Of welke gemeente wil de Heer dat u verlaat, als daar veel de stellige of morale onjuistheden plaatsvinden? Efeze 2 vers 21 zegt: op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opgewast tot een heilige tempel in de Heer. Dus de Heer, de Heilige Geest, die als een wijze bouwmeester voegt die stenen in een gebouw. Nu, die werken die een christen kan doen, die worden ook zinnenbeeldig beschreven bij in Openbaring hoofdstuk 19 vers 8, als daar de gemeente als bruid van Jezus Christus met de Heer naar de aarde komt. In Openbaring hoofdstuk 19 vers 8 lezen we: en haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Het is niet de gerechtigheid of de rechtvaardigmaking van het lam, van God, maar de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dat is heel belangrijk. Op het moment dat u als christen met de Heer weer terugkomt, is hoe u bekleed wordt een beeld van de gerechtigheid die u gedaan heeft na uw redding en waardoor de Heer u geholpen heeft. In 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 3 lezen we: zo u ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Met andere woorden, u kent misschien die verhalen van een huwelijk, dat vooral de bruid, het belangrijkste attribuut voor haar is het bruidskleed. En daar worden duizenden, of tegenwoordig tienduizenden euro's aan besteed. En mannen denken dan vaak: nou ja, ik vind het wel leuk dat mijn vrouw er leuk bij loopt, maar het is al een beetje overdreven. Dat ding heeft ze één keer aan en daarna nooit meer. En de reden dat het zo belangrijk is, is dat daar eigenlijk onbewust een verwijzing naar is, naar de bruidskleed van Christus, van de gemeente van Christus, als ze met de Heer naar beneden komt. En het begint eigenlijk na uw redding, dat u zou moeten beginnen een bruidskleed te weven, waarmee u bekleed wordt als u met de Heer Jezus Christus, nadat de rechterstoel van Christus heeft plaatsgevonden, naar beneden komt. En ik geloof dat heel veel christenen zich zullen schamen bij de wederkomst van Jezus Christus, want die hebben alleen maar voor zichzelf geleefd. Die gaan met lege handen hem tegemoet. En dat kleed, dat reflecteert de heerlijkheid van Jezus Christus. En je kunt het ook positief benaderen. Je kunt er ook iets gaan doen als christen en zeggen, ik wil graag nu gaan weven, een bruidskleed weven, dat ik niet naakt, maar bekleed mogen komen, dat de Heer door dat kleed iets mogen zien wat hij door mij heeft kunnen volbrengen. Nu, er zijn 5 kronen die heen wijzen naar een bepaald werk wat de Heer, de Heilige Geest, door u kan doen op aarde na uw nieuwe geboorte. En de eerste wordt verwezen in 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 8. Dat zegt, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. U krijgt een beloning naar arbeid. De Bijbel zegt dat we in het zweet ons aangezicht om brood te verdienen. Dat is de vloek die op Adam gekomen is. En dat gaat vaak met tranen gepaard. Zeker een geestelijk werk gaat vaak met tranen gepaard. Sterker nog, de Heer zegt dat letterlijk in Psalm 126. Waarin we lezen in vers 5 en vers 6. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, zo gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Het is een feit dat als de Heer Jezus Christus u een kroon geeft, een kroon der gerechtigheid, dat u hem verdiend heeft. En als hij zegt, wel gedaan gij getrouwe dienaar, kom in de heerlijkheid en de vreugde van uw Heer, dan heeft dat vol en dwars en zeker verdiend. En hij is een man die niet door besteking en andere dingen beïnvloed kan worden. Hij is volkomen rechtvaardig. En deze kroon der rechtvaardigheid is voor hen die zijn verschijning lief gehad hebben. En helaas is het zo dat heden ten dagen er weinig mensen zijn die echt uitzien naar die verschijning. De meeste mensen, als we niet in 2 Timotheus 4 blijven, in vers 2 en vers 3, die hebben er niet zo op deze Jezus Christus van de Heilige Schrift, ik spreek over de Statenbijbel dan, die willen dan zichzelf leraars opgaanderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zijn ketelachtig van gehoor. Ze hebben hun gehoor van de waarheid afgewend en keren zich tot fabelen. En tegenwoordig is het idee van, nou, we verwachten niet meer de Heer. We kijken naar een antichrist, de problemen, de tekenen der tijden, de toestanden, de oordelen die over deze wereld komen en dergelijke. Dat is waar men meer tegenwoordig op gefocust is als op de Heer Jezus Christus zelf. Dat is een hele kwalijke zaak, want de vijand kan niet uw ziel nemen, maar hij kan wel uw kroon, uw loon proberen weg te nemen. Openbaring 3 vers 11 zegt, zie ik kom haastelijk, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En de hoop die u heeft, opdat de Heer u spoedig tot zich neemt, dat is een hoop die u reinigt, zegt 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 2. En u kunt zich herinneren nog die gelijkenis van de 5 dwazen en 5 wijze maagden in handelingen in Matthäus 25. Die 5 dwazen hebben de Heer niet verwacht en ze waren niet bereid toen hij kwam. Ik hoop niet dat dat met u het geval is, dat u rustig de Heer mogen verwachten dat hij vandaag nog komen kan om u te nemen naar het Vaderhuis. 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 25 geeft een tweede kroon die u als christen kan verdienen hier op aarde. Door een specifiek werk, 1 Korinthe 9 vers 25. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. En in de context zien we dat het gaat over een loopbaan in vers 24. Als zij lopen dat één maar de prijs kan ontvangen en loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. In vers 26, ik loop dan al zo niet als op het onzekere. Ik kamp al zo niet als de lucht slaande. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot de dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins daar iets anderen gepreekt heb, zelf verwerpelijk worden. Je dient je te onthouden van bepaalde dingen. En speciaal geldt dat voor christenen of voorgangers die niet uit een dienst voor de Heer willen worden gezet. Je moet in normale, gezonde, fysieke toestand blijven. Waarom? Om te kunnen blijven prediken. Niet te veel of niet te weinig slapen. Niet te veel, niet te weinig eten. Een atleet die krijgt zeker bij de Olympische Spelen, zo'n lauwerkrans. En die na 2-3 dagen weer kapot is. En dat was toen een tijd een grote eer. En die Olympische Spelen zijn voor veel sporters nog het hoogste. En je kunt daar tot beste sporter van de wereld gekroond worden. Het is eens in de 4 jaar. Je krijgt groot eer, veel respect. En je traint 4, 10, misschien 20 jaar daarvoor. En dat is echt niet voor het geld. En het probleem met de meeste christenen, als we dat vergelijken met de christelijke loopbaan, is dat ze rennen niet om te winnen. Niet te lopen om te winnen. En veel lopen om gezien te worden. En ik heb een tijdje geleden gesproken met iemand die liep voor de nationale ploeg van zijn land als hordenloper. En ik zei altijd van, nou, hoe is het nou mogelijk dat je precies goed uitkomt tussen die horden? Want als ik dat ga doen bij de tweede, dan val ik al eroverheen. En de derde, dan kom ik niet eens bij. En hij zegt, de fout die de meeste mensen maken, is ze kijken naar de horde waar ze over moeten springen. Maar je moet naar het eindpunt kijken, naar de horde die erna komt. En dan kom je automatisch goed uit. En je moet je dus concentreren op het doel, op de Heer Jezus Christus, maar in geestelijk opzicht gezegd. En leer te leven voor dat doel, het leven voor die persoon. Het leven is met Christus, het sterven gewin, zei Paulus aan Filippen hoofdstuk 1, vers 21. De mensen in de wereld zeggen precies hetzelfde. Grote tennisspelers, ja, mijn leven is tennis, voetballers, mijn leven is voetbal. Maar de meeste christenen zullen niet zeggen, het leven is met Christus. Hoe is dat met u? Kunt u dat zeggen? Of is het maar een bijzaak voor u, de Heer Jezus Christus, en hem na te volgen? Ziende op Jezus. Ik geloof dat het prachtig verwoord wordt in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 2. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Dat is waar je op dient te zien. En dat is het allermoeilijkste. Dat is ook vijand probeert je uw gedachten en uw geloof zo van weg te houden. Weg van die overste leidsman en voleinder des geloofs. Het probleem met veel christenen is dat ze hun neus steken in andermans zaken. En wat de Heer dan doet, is hij stelt ze aan de zijkant. Hij kan ze niet meer serieus en niet meer vol zegenen. Leer te lopen om te winnen, niet om gezien te worden. En als je wil strijden, strijd dan nu. Ga in de ring en blijf niet alleen maar trainen. Leer aan de frontlinie te staan en wat in te steken. Dan de derde kroon is de kroon des levens. In Jacobus, hoofdstuk 1, vers 12, wordt deze kroon genoemd. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen die hem liefhebben. De kroon des levens is verbonden met het verdragen van verzoekingen. En dat is vooral hier in het Westen een heel groot probleem. Want de meeste mannen, het gaat over mannen, die verzaken op dit gebied. Hebreeën 12, vers 4 zegt: gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Als u een bepaalde zonde heeft, is het een probleem bij de meesten, die bekennen dat niet. Ze erkennen het probleem niet en ze breken er niet mee door geloof in het bloed van Jezus Christus. Dan nu, het bijzondere van deze kroon, en hij wordt genoemd de kroon des levens, is dat deze kroon dezelfde kroon is die aan martelaren wordt beloofd in Openbaring hoofdstuk 2, vers 10. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Dus een martelarenkroon is dezelfde kroon als een kroon voor mensen die verzoekingen hier in het Westen wederstaan. En het principe hier vooral is om u te waken over dat wat er in uw gedachten toegelaten wordt, vooral door de moderne media. Zaai een gedanke, oogst een daad. Zaai een daad, oogst een gewoonheid. Zaai een gewoonheid, oogst een karakter. Zaai een karakter, oogst een bestemming. Zaai een bestemming, een oogst een eeuwigheid. Als u deze preek hoort en u bent nog wat jong, kan ik u één ding aanraden, maar zult u nooit spijt van hebben. Begin met het uit uw hoofd leren van Bijbelversen. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Psalm 119, vers 9 en vers 11. De Koran zegt, je kunt alleen tegen jezelf zondigen. Nee, het gaat erom dat een mens ten eerste tegenover zijn schepper zondigt. En daar heeft hij een morale schuld. En dat is de reden waarom hij tot geloof aan Jezus Christus dient te komen. Nogmaals, de grootste vijand die u heeft, bent u zelf. Als u in de spiegel kijkt elke morgen, daar ziet u uw grootste vijand. En zoals in een zending in het Zuid tegen een Indiaan, toen hij het probeerde uit te leggen, zei die Indiaan, nou, ik begrijp het wel, er zijn twee honden in mijn hart, een witte en een zwarte. En de hond die ik het meeste voeding geef, die zal uiteindelijk winnen. En dat is ook zo vaak. Als u die oude mens voor gekruisigd houdt door geloof en de nieuwe mens, de Heer in u, naar Kolossen 1 vers 27 voet, door gebed, het woord van God, en u getuigt van de genade van God in u, dan kan Christus in u groeien. De vierde kroon die de schrift noemt, wordt gevonden in 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 4. En ik lees daarbij vers 2, 3 en 4 van 1 Petrus hoofdstuk 5. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Hier wordt een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid genoemd. En die is voor een voorganger, een dominee, een bijbelleraar, een oudste die door de Heer over een plaatselijke gemeente gesteld wordt. Dat is hetzelfde wat we zien in Johannes 21, vers 15 tot en met 17, als de Heer Jezus Christus tot Simon Petrus zegt, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen, wijd mijn schapen. Het heeft hier te doen met een geestelijk motief, het juiste motief om de schapen te wijden. Hij zegt daarin, het moet niet zijn uit vuil gewin, met een volvaardig gemoed. Het moet niet gedwongen zijn, maar gewilliglijk zijn, niet uit bedwang zijn. En je dient een voorbeeld voor de kudde te zijn, niet iemand die heerschappij voert over het erfdeel des Heren. Dus niet het erfdeel van de voorganger, het erfdeel des Heren. En nogmaals, de beste verdediging daarin is in Handelingen 6 vers 4, dat door gebed en het woord van God, dat is daar waar de voorganger zich aan dient te geven. En dat betekent ook dat je de duivel uit zulke mensen dient te preken. Ik zeg altijd, als mensen in de gemeente komen die met een verkeerde motivatie, of ze zitten daarin met een verkeerde motivatie, mijn opdracht is als voorganger ze uit zo'n gemeente weg te bidden en te preken. Ik geloof dat een voorganger recht heeft op alles wat de Heer hem geeft, zolang hij Gods doel in zijn leven vervult. En ik heb geleerd nooit uit Gods wil te gaan om iets te ontvangen. Mijn opdracht is om de kudde van God te voeden door prediking, door het woord van God te leren. En mijn levensvervulling is de kudde van God te wijden. Als een herder de kudde wijdt, dan zal de kudde hem ook voeden. Dien je gewoon als Gods hand te accepteren. En nogmaals, een voorgaand dient de kudde te voeden, te wijden en niet te scheren de hele tijd. En nogmaals, bewijs van liefde voor de Heer Jezus Christus is dat een voorganger de schapen goed wijdt, goed voedt. En dat is een heel groot probleem tegenwoordig. Vele mensen zeggen tegenwoordig, oh, we hebben een hele fijne, lieve voorganger, een dominee. Maar ja, we sterven wel, we moeten gewoon voeding krijgen. En de mensen krijgen geen voeding. Het probleem vandaag is dat het volk van God wel een beetje kennis heeft, maar niet meer leren wil. In Hosea hoofdstuk 4, vers 6 lezen we, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Nou, hier is een goed voorbeeld dat als een voorganger of een volk of een gemeente de kennis van God verwerpt, zal hij dat volk of die voorganger die gemeente verwerpen. Dat gaat speciaal over de Statenbijbel, dat is de heilige schrift voor Nederlanders. En als dat boek verworpen wordt, zal hij een gemeente, een voorganger of een volk aan de kant schuiven. Dat hebben we de laatste 50 jaar helaas moeten constateren, tenzij u blind bent. Amos hoofdstuk 8. Vers 11 en vers 12. Daarin lezen we, zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, nog dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. En zij zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. Zij zullen omlopen om het woord des Heeren te zoeken, maar zullen het niet vinden. We mogen de Heer bijzonder dankbaar zijn dat we nog een Statenbijbel hebben, door de GBS in Leerdam verzorgd. Bidden we voor die organisatie, bidden we voor meer mannen die de Heer opleidt om de fondsen te werven, de Bijbels te drukken en het woord van God weer bekend te maken, te prediken op de kansel en niet alleen een gedeelte, maar de volle raad van God met kracht en overtuiging te verkondigen. Het nood tegenwoordig is het woord van God te verkondigen, te prediken in de gemeente, buiten de gemeente, op de straten. Tegenwoordig zie je heel veel gemeenten die hebben volgens die prediken over twee dingen. Het geven van in de collecte en twee keer op een zondag of één keer op een zondag de samenkomst bijwonen. Dus alles waar ze over preken. Maar ik geloof dat de verlangen van een goede voorganger zou moeten zijn dat hij de best gevoede kudde op aarde zou moeten hebben. Ten slotte wil ik zeggen, er is een vijfde kroon die de Heer beschrijft in 1 Thessalonicense hoofdstuk 2. Dus een kroon, nogmaals, die u kunt verdienen als christen. Het heeft niks van doen met uw redding, die is door geloof en genade alleen. Het heeft van doen met de zaken die u kunt doen nadat u tot geloof gekomen bent aan Jezus Christus. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 2, vers 19 en vers 20. Want welk is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Hier hebben we het over een kroon des roems. Die heeft van doen met zielen winnen. Als u gered bent, dan verheugen de engelen zich in de hemel, die juichen. En het onderscheid tussen iemand die veel of weinig zielen wint, is vaak dat de enige heeft geen echte overtuiging van de realiteit van eeuwige zaken. Die heeft geen overtuiging dat er een hel is, in midden van de aarde, die brandt en waar miljoenen zielen, miljarden zielen in lijden op dit moment. Iemand die deze waarheid verliest, die verliest ook het zicht en het oprechte gebed om zielen te bereiken met de goede boodschap van Jezus Christus. En heel vaak is het gewoon, ja, aapje ziet, aapje doet. Als een jonge christen zijn voorganger ziet actief te getuigen van Jezus Christus, zal hij dat ook doen. En de meeste voorgangers doen dat niet, leren het ook niet op de universiteit en opleiding, want de professoren daar, als ze opnieuw geboren zijn, hebben geen enkel idee hoe je hem tot de Heer moet leiden of op de straat een straatprediking moet houden. Ik weet nog goed, toen ik op de wereld kwam, hebben ze mijn ouders opgehouden met roken, want ze zeiden, we willen geen slecht voorbeeld zijn voor onze kinderen. We kunnen niet zeggen, kinderen, rook niet als we zelf roken. Mijn vraag is, welke zonde dient u te laten die anderen hindert om tot Jezus Christus te komen? Ik denk vaak dat er een groot verschil is tussen de engelen in de hemel die op de aarde neerkijken en de mensen hier op aarde. Als er weer een van de oordeel begint, een oorlog, misschien een wereldoorlog, dan zeggen de mensen, de engelen in de hemel, dan is het oorlog nummer zoveel, die hebben we al 6000 jaar gezien. Daar is geen vreugde over. Wij maken er een hele grote mediacircus van als er weer een oorlog uitbreekt. En als er hier op aarde één ziel is die zich tot Jezus Christus keert, dan hoor je niks erover in de media. En de engelen in de hemeldoch die juichen in de hemel over één ziel die zich bekeert. En nogmaals, hier gaat het over het winnen van zielen. En vaak is de grootste behindernis de christen zelf. U in het bijzonder, die nu naar deze preek luistert, u bent opnieuw geboren. Daar kunt u de Heer voor danken, dat heeft u niks gekost. Maar navolging van de Heer Jezus Christus, dat kost wat. En de Heer zegt, wie mij navolgt, zal ik een visser van mensen maken. In Johannes 12, vers 24 lezen we, voorwaar, voorwaar, zeg ik u, indien het tarwe graan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Ik moest leren te sterven aan mezelf, na mijn bekering en opnieuw geboorte. En bij mij was het voetbal een probleem, ik moest ermee ophouden. Ik heb gezegd, nou Heer, ik hou er een jaar mee op en kijk wat er gebeurt. Ik heb die tijd gebruikt om het woord te studeren en te getuigen. En na één jaar waren er 19 mensen die door genade van de Heer ook verzoend werden met de levende God door geloof in Jezus Christus. Die hebben nazorg gebruikt, hulp gebruikt en ik moest dan ook verder de Bijbel een beetje onderwijzen. Maar nogmaals, mijn vraag is aan u, wat dient u op te geven om van de Heer gebruikt te worden om te getuigen en vrucht te dragen voor Hem? Waarom leidt u niemand tot de Heer? Gebruikt uw volkomen het talent wat de Heer u gegeven heeft. Sta op en ga aan het werk, in plaats van aandacht vragen. Waarom zou u dat doen, zegt u? Wel, we gaan terug naar onze tekst in 2 Korinther hoofdstuk 5. En we lezen daarin in vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Ben je ervan overtuigd dat de Heer schrikkelijk is? Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Ik denk vaak dat als het gaat om ons te verantwoorden als christen, dat de Heer zegt tot ons, net zoals ik af en toe tot mijn zoon of dochter zeg, ik heb goed wat je gedaan, kom even mee in de kamer alleen en onder vier ogen moeten wij even met elkaar spreken. Zo zal het zijn, geloof ik, als de Heer, nadat we tot hem bij de rechterstoel staan, dat ons persoonlijk onder vier ogen het een en ander moeten bespreken. En hij zal dan zeggen, Verhoef, zo had je leven kunnen zijn als je elke dag mijn wil gezocht en gedaan had. En dat heb je niet gedaan. Dat is niet een zaak waar ik persoonlijk naar uitkijk, naar deze rechterstoel van Jezus Christus. In 2 Korinther 5 vers 14, positief gesproken, ja, negatief in vers 11, de schrik des Heren zal de mensen tot het geloof bewegen. Positief in vers 14, de liefde van Christus dringt ons. Ik geloof als we naar, als christen naar het kruis opzien, dat de Heer daar op ons nederkijkt en zegt, dit heb ik voor u gedaan. Wat heeft u voor mij gedaan? Zo geloof ik zag de Heer Simon Petrus aan, daar in, toen hij daar verhoord werd. En hij keek hem recht in de ogen en één blik was voldoende. En Petrus ging naar buiten en weende bitterlijk. Mijn vraag is, wat zal er gebeuren met de zielen die op dit moment rondom uw leven, in uw werk, in uw studie, in uw familie, in uw kennissenkring, die nog nooit het evangelie van u persoonlijk gehoord hebben en die sterven en naar de hel gaan? Zullen ze u vloeken in alle eeuwigheid, met een vinger op u wijzen bij het orde van de grote witte troon? Omdat u ze nooit heeft verteld wat Jezus in zijn genade en zijn liefde voor hem persoonlijk op het kruis gedaan heeft? Ik geloof dat God de engelen op een half rantsoen zet om zielenwinners te voeden. Ik heb vaak meegemaakt de laatste 15 jaren. En nogmaals, ik denk vaak het is een soort, ja, ik zeg niet een verslaving, maar als u de Heer u mogen gebruiken om uw eerste ziel tot hem te leiden, dan wilt u daarvan meer ervaren. Dat is een van de mooiste dingen die je kan meemaken dat de levende God een geredde zondaar wil gebruiken om als een ambassadeur van Jezus Christus om zondaars met de levende God te verzoenen door geloof aan zijn Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Gaat u door geloof in Gods woord, uw weg, loopt u zo uw loopbaan op grond van Gods belofte, dat hij u een eeuwig loon eens zal geven, niet hier op aarde, maar daarboven, bij de rechterstoel van Christus. Dan betekent het ook dat u inderdaad vervolging dient te leiden als u godzalig wil leven. De vraag is, leeft u voor uzelf of voor de Heer? Voor het heden of voor de toekomst? Wat heeft u de Heer gegeven? Teruggegeven. Heeft u hem alles gegeven? Is hij heiland? Dat is een mooie zaak. Maar is hij bovenal uw Heer geworden? Zult u, als u hem ontmoet, bekleed treffen of naakt treffen? Dat is de vraag. En als u zich daarnaast hier deze prediking gehoord heeft en u bent nog niet opnieuw geboren, is het belangrijkste dat u zich verzoenen laat met de levende God door geloof alleen aan het bloed van Jezus Christus. Geloof in de naam van de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden, u en uw huis. Amen.